ontwikkelingen in de media? Amsterdam FM presenteert de Media Week. Presentatie Oscar van Oorschot en Yannick Grenouillat.
Een hele goede middag. Het is maandag 16 mei, 4:04. Welkom bij de Media Week op Radio Salto.
Waarin we de media bespreken in de breedste zin van het woord. Van tv tot kranten en van radio tot podcast.
Ja, normaal, misschien denk je, wat klinkt Yannick anders? Normaal gesproken zit hij naast mij. Maar dit programma wordt uitgezonden vanuit mijn huis. En hier zit helaas iemand in quarantaine. Dus bij zo'n uitzondering hebben we Yannick deze week aan de telefoon.
Yes, en we gaan natuurlijk uitgebreid het Songfestival nabeschouwen. Maar we bellen ook met Frank Westerman. Die heeft een programma gemaakt over kunst in concentratiekampen. Maar eerst de Sugar Babes met Push the Button. Push the button hier in de Media Week op Radio Salto. En als je denkt, wat klinkt die gek en je bent net ingeschakeld. Ik doe dit deze keer vanuit huis aan de telefoon. En Oscar is gelukkig in de studio, die is waarschijnlijk wat beter te horen.
Ja,
klopt. Yes, we gaan naar het opgevallen blokje. Wat is ons opgevallen de afgelopen week? We gaan natuurlijk uitgebreid het Songfestival nabeschouwen. Oekraïne heeft gewonnen. Vond je dat terecht?
Nou ja, het was onvermijdelijk. Zeg maar de kans, zeg maar, je hebt die bookmakers, staat ook bij hoeveel procent kans ze hebben. Dan had Oekraïne had 63% kans en dan, ja, dan de nummer 2 had nog maar 10% en het grootste had 1% of minder. Ja. Ja, het was onvermijdelijk. En wat vooral toch wel uitzonderlijk is, van de televote, want de jury stond hier, ik verzond ze vijfde of zo. Maar bij de televote hadden ze 439 punten gekregen. Ik heb even zitten rekenen. Je kan er maximaal 468 krijgen. Oh. Dus er zijn maar een paar landen die geen 12 punten hebben gegeven.
Oh, wauw.
Ja.
Ja. Nou ja, het was inderdaad te verwachten, maar dat het wat me wel opviel was dat de jury daar toch niet zo hoog. Het was niet altijd hoog en niet elk land gaf heel veel punten. Volgens mij Nederland
gaf helemaal geen punten.
Niet.
Maar dat is ook het ding, hè? Dat is ook het ding met die jury's. Die kijken gewoon van, ja, is het een mooi liedje? Is het goed gezongen? Ja. En wij kijken vooral, is het een leuk liedje?
Ja, en waarschijnlijk ook gewoon de sympathievote.
Ook, maar ik bedoel, kijk, Moldavië, dat vond ik wel mooi. Die stonden volgens mij één en laatste of iets dergelijks bij de jury. Die hadden 14 punten gekregen, maar ze zijn uiteindelijk zevende geworden door de televoot.
Ja.
Want dat was mijn favoriet.
Ik
vind het best
gedaan.
Ja, ik vond het echt mooi, want ook een week geleden stonden ze ook nog heel laag bij de bookmakers, 24. Het zijn echt als een raket omhoog gegaan de afgelopen week, omdat iedereen het gewoon leuk vindt.
Was dat ook jouw favoriet?
Zeker. Dan was hij met dat het hele drukke nummer met die trein.
Ja. Ja, die hebben we vorige week ook laten horen. Als het aan de Oekraïense president Zelensky ligt, wordt het Songfestival volgend jaar in het compleet verwoeste Mariupol gehouden. Waar denk jij dat het volgend jaar kan worden gehouden?
Nou, Mariupol, dat lijkt me toch wel wat hoogmoedig. Als het al in Oekraïne gehouden gaat worden, denk ik dat vooral dat het eerder in het westen is. Dus bijvoorbeeld in Lviv. Ik denk dat Kiev eigenlijk ook al een beetje te risky is. Dus als het in Oekraïne is, dan in Lviv. Maar ja, ik denk dat de kans groot is dat het naar een ander land gaat. En er wordt gezegd van, dan gaan ze kijken naar landen die het recent hebben georganiseerd. Nou ja, vorige keer was het in Rotterdam. Dus dat zou natuurlijk voor ons heel leuk zijn. Maar ik denk dat het dan eerder zou gaan naar Engeland of Spanje. Die zijn 2 en 3 geworden, zitten bij de Big Five, hebben allebei al heel lang niet gewonnen. En kunnen op zich wel gewoon ook een groot evenement neerzetten. Volgens mij willen ze dat ook wel. Dus ik denk dat ze daar wel een beetje naar gaan kijken.
Dat denk ik ook.
Wat denk jij volgend jaar in Oekraïne?
Nou, dat lijkt mij echt niet mogelijk. Ik denk ook sowieso niet dat we dat... Ik ben wel benieuwd hoe lang het gaat duren voordat ze iets rond hebben. Want het is natuurlijk wel een uniek iets. En wel weer iets wat de organisatie goed moet regelen. En wat normaal gesproken is het eigenlijk... Als iemand heeft gewonnen, dan weet je precies waar het is. Dan ligt het altijd nog een beetje... Nou, welke stad wordt het dan? En dan gaan ze daar allemaal kijken van welke stad wil het organiseren... En wie heeft de beste bidboek. Hier zal daar niet zo heel veel sprake van zijn, denk ik, voor Oekraïne.
Ja, deze zomer moet er zeg maar wel een keuze worden gemaakt. Ik heb gehoord juni, juli wordt gezegd. Dan moet er al zeg maar gewoon... Moet duidelijk zijn waar het is, zodat de organisatie kan beginnen. En ik heb even gekeken, want vorig jaar hadden we natuurlijk allemaal gehoopt. Dat wordt Amsterdam, dat wordt de RAI, dat wordt de Ziggo Dome, dat wordt de Johan Cruijff Arena. Maar die hadden toen alle... toen was nog geen corona natuurlijk. Maar die hadden toen al allemaal dingen gepland. Allemaal concerten en beurzen. En dacht van nee, dat kan niet. Want je moet je 6 weken beschikbaar hebben. Ook voor opbouw, voor repetities, noem maar op. Ik heb even gekeken op de site van Ahoy in ieder geval. Daar hebben ze 1 ding staan op 1 april. Dus dat zou volgens mij precies binnen de 6 weken vallen dat je het kan organiseren. Dus misschien dat ze wel iets met potlood hebben opgeschreven daar in Rotterdam.
Ja, dat ze toch een beetje rekening mee hebben gehouden.
Ja.
We gaan het volgen.
Zeker. En we kunnen ook trots zijn op S10. Zij is knap 11e geworden. Ze is 2e geworden in de halve finale van dinsdag. Hoe vond jij dat ze deed?
Heel, heel mooi. Echt de eerste keer. Dus die dinsdag, ik zat een beetje... Ik kreeg ineens helemaal de zenuwen. Want ik dacht, straks gaat het toch mis. Want ja, we hadden al wel een beetje verwacht dat ze in ieder geval ongeveer die plek zou eindigen. Mm-hmm. En dat ze dus zeker door zou gaan naar de finale. Maar ik dacht wel van, ineens kwam al die stress kwam naar boven.
Toen we als laatste werden genoemd in de halve finale, bedoel je?
Eigenlijk vooral tijdens het optreden zelf. En daarna dus ook nog bij de bekendmaking. Maar al tijdens het optreden, omdat ik dacht, oh, gaat dit wel goed? Het is toch een heel lastig nummer natuurlijk. Je kan bij elke zin kan je de fout ingaan. En het is heel fragiel, moet het worden gezongen. En ik vond dat toch heel knap. Oh, zeker met die emotie, dat ze toch nog gewoon zuiver bleef zingen.
Ja, dat vond ik ook die halve finale inderdaad. Dat vond ik ook wel echt de beste. Maar juist ook omdat je inderdaad echt zag dat die ogen van haar nat werden. Dat je echt zag, daar zag je echt die emotie. En zaterdag zag ik dat ze genoot. Zaterdag genoot ze heel erg.
Ja, en ik zag het echt. Het voelde een beetje sterker aan, het voelde wat meer krachtig, ook in de stem. Ik vond beide optredens hartstikke goed en ik ben echt wel, ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn. Helaas dat ze niet tiende is geworden.
Ja, dat zat ik ook op de hoop, want dat was 10, 10, 10, 10, alles was tiende.
Ja, precies.
En dan toch 11e worden, dat was inderdaad wel jammer.
Dat is jammer, en dat je dan net niet een top 10 haalt, maar het is een knappe prestatie.
En wat me ook opviel, was dat, dat zeg maar daar in dat stadion waar het werd gehouden, dat er ook heel veel mensen ook meezongen.
Ja.
En ook niet alleen maar het stukje oehoe, aha, maar ook, ook gewoon die eerste zinnen gingen ook al vrij goed volgens mij.
Precies. Ik vroeg me echt af, is gewoon half jury nu gevuld met Nederlanders? Of is dat echt zo ook internationaal bekend en echt onder de fans? Ik was wel heel benieuwd, want je hoorde dat echt, het viel echt op. Ik dacht eerst, wat is dit, een band of zo?
Ja, ik dacht ook, dat hoort gewoon de backing vocal of zo.
Ja, de backing vocals die nu ineens, maar ik dacht, volgens mij zijn het veel meer mensen.
Ja.
Het is gewoon het publiek. Wat heel erg bijzonder was.
Maar we hebben ook 12 punten van de Italianen gekregen, hè?
Dus misschien is dat het ook wel. Ja. Italië was erg populair. Wat wel opviel, over Italië gesproken, was hoe rommelig die shows helaas toch waren. Zeker in vergelijking met Rotterdam vorig jaar. Tijdens de voorbereiding en de repetities waren er veel technische problemen. Het pronkstuk van het podium werkte niet, die halve zon.
Ja, die Kinesische zon,
sommige landen moesten hun repetitie overdoen. Maar ook tijdens live shows ging veel mis. Verkeerde camera's die werden geschakeld. Crew die door het beeld liep. En helaas zijn de pijnlijke grapjes van de presentatoren ook weer terug.
Ja, want dat vond ik wel mooi. Want ik vind het een heerlijke avond om te twitteren en gewoon een beetje alles af te zeiken. Dat is het verbroederen rond het Songfestival in Nederland. Gewoon dat we gewoon alles even kut vinden. Maar wat ik ook mooi vond, Chantal Jansen, die ging ook lekker op Twitter. Die zat ook echt van, ik ben zo blij dat wij niet van die pijnlijke grapjes hadden. En ook echt gewoon zeg maar van, dat hebben wij veel beter gedaan.
Ja, eigenlijk wel. Maar ik vond het ook, ik vond sowieso van de presentatoren, wat je ook een beetje merkte, was wel dat ze qua repetities het altijd niet zo nauw namen. Soms waren ze er dan ineens niet. Het kwam heel rommelig over. En ik denk ook, zo voelde het ook wel in die live shows. Want het was zoveel improvisatie en hele slechte improvisatie. Het was niet goed over nagedacht.
Ook heel vaak verkeerde camera's en zo die in beeld kwamen. Dat soort dingen ook. Dat je echt dacht van, je hebt software, dat hebben ze al jaren. Je hebt zo'n software, daar hebben ze gewoon voor een liedje, hebben ze gewoon al helemaal ingepland van, op de beat, op dat moment, op die milliseconde, schakel je naar die camera en dans op die camera in, et cetera. Er komen ook altijd hele toffe filmpjes van achteraf naar het Songfestival. Maar in Italië hebben ze gewoon gezegd, nee, dat doen we gewoon met de hand. Gaan we die camera schakelen. Nou, dat hebben we gezien.
Ja, ja zeker. Dat was helaas wel wat minder, vond ik.
Ja.
Qua organisatie en echt wel dat je dat ook zag. Het was misschien ook wel dat de commentatoren dat natuurlijk ook een keer benoemden. Zodat je het ook wel wist van, dit moment was dus blijkbaar niet gerepeteerd of dit gaat dan wel. Dus dat je ook wel een beetje door had van wat voor rommeltje het eigenlijk achter de schermen was.
Ja, precies. Want je begint nu ook over de commentatoren. Want dat is meteen een mooi bruggetje. Want ik heb zelf niet via de NPO gekeken, maar via de Belgische publieke omroep, via de VRT. Want daar deed Peter van der Veren het commentaar. Dat was hilarisch. Sommige mensen kijken naar de BBC voor Graham Norton. Ik kijk naar België voor Peter van der Veren. Ik heb even een compilatie gemaakt.
Hayati klinkt als een slecht merk voor noedels. Maar een grote ster in Albanië. Een kronkelende poes in een tweedehands BH en vier halfnaakte mannen met een leren rok die last hebben van een liesbreuk. En als jongeke een vrouw uit Litouwen was, dan zag hij er zo uit. Ze draagt zometeen een prachtige gesmolten discobol, heeft heel veel klasse, maar 3 minuten is misschien ook gewoon lang genoeg. maar je krijgt de groep LPS, dat is een afkorting voor Last Pizza Slice. Ze klinken ook een beetje als het koude stukje van een pizza Hawaii die al een week of drie in het karton zit. Dat is nooit het beste stuk. Måneskin, maar dan zonder seks, maar halleluja, er is een gitaarsolo. Stien, ze komt uit Holland en ze heet dan ook Stien de Hollander. Echt superhandig, zoals Roger, de Vlaming. Niet verkeerd, maar Mia mist iets. Een echt goede song bijvoorbeeld. Oostenrijk. Dit jaar sturen ze een producer en een vrouw zonder baard. Ze zingen dat je de wolf een banaan moet geven, anders eten ze grootmoeder op. Kijk, Miguel Wils, dat zijn nog eens goede teksten. Oja lele. Als hij een scheetje laat, zie je vermoedelijk een prachtige glitterregenboog. Een soort Israëlische unicorn. En op het podium een paar dansende communicanten in het wit. Shalom, baby. De zanger is een Willy Wonka met een bril van oude confituurpopdeksels. In Georgië, je gaat het zien, groeien er bloemen op de baarden van gitaristen. En de rest ziet eruit alsof ze drugs hebben gepakt uit een verkeerde container in de Antwerpse haven. Of preparé hebben gegeten die 3 weken over tijd is. De Achille Lauro was een cruiseschip dat al 4 keer in brand schoot, gekaapt is en 2 keer gebotst is, een beetje zoals de zanger zelf. Ja, ja, er zat een volwassen man op een stier die vroeger een zetel was. Dat is echt gebeurd op het Eurovisie Songfestival. Moe! Brooke heeft een blauwe broek gekocht en lange laarzen uit de hengelsportafdeling van de Decathlon. Voor mocht ze toch garnalen willen gaan vissen uit die waterbak aan het podium. Het is een soort cowboy song, een beetje de Good, the Bad en de Stefan. Het zou een goede western uit Estland kunnen zijn. Een estern dan eigenlijk. Zoals iemand zei, deze beat klopt harder dan Will Smith tijdens de Oscars.
Ja, ik geniet hier echt van. Het is alleen nog maar van de halve finales.
Hoezeer?
Ja, Peter van der Veren. Hij heeft heel lang een radioprogramma gemaakt op de Belgische radio. Hij presenteert ook dingen in Nederland, zoals Big Brother. Ja, ik vind die man echt geweldig. En dan direct na het Songfestival zepte ik naar Bo. Want daar krijg je dan, dat vind ik ook heerlijk, de nabeschouwing van Gerard Joling.
Maar hij zat ook door, was het ook goed?
Dat was de Mary Hopkins Show. Nee. Uit de jaren 60. Dat was verschrikkelijk. Leek wel de Kelly Family. Maar dan een hele slechte.
Ik wilde zeggen Adam.
Oh, wat een zieltjes. Die meiden, volgens mij hebben die meiden boven een stoomgijs gehangen daar in IJsland. Want echt, nou, die waren zo lelijk. Als je je pad op kon lopen, hangen je coniferen echt dood in je tuin. Ik hoef ook geen gelijk, alleen het is mijn mening.
Ja.
En jullie hebben me daar toch voor gevraagd?
Ja, nee, maar ja.
Ik vond het fantastisch leuk.
Ja, het zag genuanceerd.
Je hebt ook opgeschreven.
Nee.
Hij vond het gewoon kut.
Ja, oké. Goed.
Maar zij mocht ook niet zeggen van de manager, maar ik heb het wel opgeschreven.
Ja, Gerard, ja, ik vind dat toch heerlijk. Hè? Alles is gewoon vreselijk bij Gerard Joling.
Heel leuk.
Ja.
En er gebeurden ook nog een paar andere dingen tijdens het Songfestival. De EBU gaf tijdens de finale opeens een persbericht uit dat er in de tweede halve finale van donderdag 6 landen zijn betrapt op mogelijke manipulatie van de uitslag. Volgens de Vlaamse VRT hadden de juries van Azerbeidzjan, Georgië, Montenegro, Polen, Roemenië en San Marino onderlinge afspraken gemaakt om elkaar punten te geven. De punten van de betrokken landen zijn verdeeld op basis van de stemmen van gelijkwaardige landen. Ja, wat vond jij van deze...
Ik vond het wel onverwacht. Ik had eigenlijk verwacht dat het meer ging inderdaad over Rusland-Oekraïne. Maar deze had ik niet aanzien komen. Maar het verklaart wel, want tijdens de finale waren er 3 landen bij wie geen verbinding was, zeiden ze. Ja. Maar die staan ook in dit lijstje. Even kijken, er was geen verbinding met Georgië, met Azerbeidzjan en met Roemenië. Oh, dus dat verklaart wel een hoop.
Die link heb ik helemaal nog niet gelegd.
Nou ja, want Martin Eusendaal, die man die dan die stemmen goed moet keuren, die heeft toen de 12 punten gedaan, zeg maar.
Ja. Ik dacht, nou, dat heeft te maken met slechte organisatie van Italië, maar misschien heeft het dus te maken met die...
Het heeft te maken met fraude, ja.
Met fraude. Oi.
Ja,
het was wel weer
innoverende
avond.
Ja, het bleef nog lang onrustig in Turijn, zullen we maar zeggen. En ook tijdens de andere liveshows gebeurde er een hoop achter de schermen. Want de Italiaanse politie heeft tijdens de eerste halve finale en tijdens de finale cyberaanvallen tegengehouden van pro-Russische hackersgroepen. Zij probeerden met DDoS-aanvallen de telefoon te ontregelen.
En tijdens de puntentelling was presentatrice Laura Pausini opeens weg. Even later kwam ze weer terug. De volgende dag liet ze weten dat ze onwel werd door een te lage bloeddruk.
Ja, en we gaan bijna ophouden voor het Songfestival. Ik wil nog 1 ander dingetje aanstippen, wat ook deze week is gebeurd. Want Ajax is kampioen geworden. En ja, vorige week zijpelde tijdens onze uitzending al door dat er dit jaar geen huldiging op het Museumplein zou komen. AT5 die bracht het nieuws aan deze bezoeker op de Dappermarkt.
What the fuck? Waar heb je het over? Echt niet.
Dat vind ik wel kloot eigenlijk. Ajax is toch gewoon alles, hè? Ajax is gewoon het Amsterdamse wat we ooit hebben gezien. Ja, en niet lullen. En PSV, nou, ook best wel goed. Feyenoord, ook best wel goed. Maar Ajax, lekker hoor!
Ja, mooi. Zometeen gaan we bellen met Frank Westerman over kunst in concentratiekampen. Eerst Rihanna, dit is S.O.S.
I'm obsessive when just when thought of you comes up. And I'm aggressive just when thought I'm close enough. You got me stressing, incessantly pressing the issue. Cause every moment gone, you know I miss you. I'm the question, and you're of course the answer. Just hold me close, boy, cause I'm your tiny dancer. You make me shake and I'm never mistaken, but I can't control myself. Got me calling out.
With words unspoken, I said, boy, I'm telling you, you got me open. I don't know what to do, it's true, I'm going crazy over you. I'm begging, S.O.S., please, somebody help me.
It's not healthy for me to feel this way. Oh, you are making,
oh, why you making this hard?
You got me tossing and turning, can't sleep at night. It's time, please, someone come and rescue me.
Rihanna en... ik hoor mezelf amper. Zo, nu ben ik er beter te horen. Rihanna en S.O.S. in de Mediaweek op Radio Salto. En we gaan verder met het medienieuws van deze week. En het grote nieuws van deze week is natuurlijk dat Vandaag Inside vanaf vanavond weer op tv te zien is. Afgelopen week liet Johan Derksen al weten dat het terug zou komen, maar Talpa ontkende dat toen nog. Die noemde dat nog voorbarig. Alleen de volgende dag was het dus wel definitief. Johan Derksen vertelde aan het AD dat hij met het programma stopte omdat hij zich niet gesteund voelde door de directie van Talpa. Het huidige seizoen zou eigenlijk tot 3 juni lopen, maar wordt met minimaal 2 weken verlengd. De rust was wel van korte duur, hè?
Ja, het heeft niet lang geduurd. Nee, 2 weken.
Dus ja, ik vind het nogal wat. Ik had wel verwacht dat ze terug zouden komen, vroeg of laat. Maar niet zo snel.
Nee. Maar vind je het wel terecht dat het terugkomt?
Voor mij had het niet gehoeven.
Nee.
Maar naar mij maak ik ook geen geheim van verder.
Nee, en ik ben ook heel erg benieuwd. Ja, na de aflevering van vanavond, hoe gaan ze erop terugkomen? Ik verwacht er eigenlijk niet heel veel van. Ik denk dat we misschien wat meer het opkloppen van, dit wordt misschien wel wat. Maar waarschijnlijk, ze zullen vast wel leuke of harde uitspraken doen.
Voor hetzelfde geld gaan ze het gewoon de hele uitzending over de Eredivisie hebben. Dat kan ook.
Dat, ja, ik denk dat een groot gedeelte daar ook over gaat. Maar heel misschien dat ze toch nog een beetje erop terugkomen. Dat ze toch nog een sneer uitdelen naar de critici. En dan gaan ze gewoon weer vrolijk verder. Ik ben heel benieuwd hoe lang het allemaal gaat duren.
Ja, ze veroorzaken gewoon de volgende rel, dat kan ook.
Precies, we gaan het meemaken. Wat wel bleek, was dat de kijkers van Vandaag Inside in die 2 weken dat ze niet op de buis waren, niet zijn overgestapt naar een andere talkshow. Dat heeft een mediabureau Group M onderzocht. Na het stoppen van WI zijn de kijkcijfers van Bo, Jinek, Op 1 en de avondshow met Arjen Lubach zelfs gedaald. Volgens het mediabureau is de daling toe te schrijven aan het feit dat mensen na de lockdown minder tv zijn gaan kijken.
Ja, Mariette Hamer, de regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, die gaat deze komende weken in gesprek met Talpa en ITV. Ze gaan het vooral hebben over het schandaal bij The Voice, maar ook over de uitspraken van Johan Derksen. Wanneer het gesprek precies plaatsvindt, dat is nog niet bekend.
En 3 van de 4 verdachten in het strafonderzoek rondom The Voice of Holland zullen deze maand nog gehoord worden. Dat melden bronnen rond het onderzoek aan het AD. Vandaag is een regisseur van het talentenjacht gehoord. En ook Ali B. en Jeroen Rietbergen zullen hun kant van het verhaal binnenkort aan het OM gaan vertellen.
Een 30-jarige man is veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur voor het met de dood bedreigen van John van de Heuvel. De verdachte zei in een video dat het hoofd van Van de Heuvel een gatenkaas zou worden. De verdachte werd in 2020 ook al aangeklaagd voor het bedreigen van de misdaadjournalist, maar werd toen vrijgesproken vanwege een vormfout. Volgens mij heeft die vent zelf een beetje een vormfout, maar goed.
En de journalisten vakbond NVJ is niet te spreken over een betoog dat voormalig CDA-minister Raymond Knops voor de rechtbank heeft gehouden. Knops spande vorig jaar een bodemprocedure aan tegen journalisten van het NRC en de Limburger vanwege een artikel over een door hem aangekochte woning in Limburg. Knops beschuldigde de journalisten van onder andere leugens, misleiding en fraude. De NVJ noemt de uitspraken van Knops verwerpelijk.
Het lijkt erop dat het doek valt voor de talkshow 7:30. Dat meldt RTL Boulevard. De kijkcijfers waren laag en de mishandelingszaak rond Johnny de Mol en zijn ex was ook niet goed voor het imago van het programma. Talpa zou achter de schermen alweer bezig zijn met een nieuwe talkshow in de vooravond die gepresenteerd zou moeten worden door Manuel Venderbos.
Denk jij dat het een succes zou worden als dat inderdaad zo gaat zijn?
Nou ja, ik weet Manuel Venderbos, die heeft al tv-programma's gemaakt. Doet nu video's voor het Algemeen Dagblad volgens mij. Ik vond het format van 7:30 vind ik op zich wel goed. Het is het enige wat ik zou kunnen aanmerken is dat het BN'er-gehalte een beetje hoog is. Dat er minimaal 3 of 4 BN'ers aan tafel zitten.
Ja, maar misschien onderscheid. Ze daardoor natuurlijk wel meer van de andere talkshows.
Nou ja, dat had RTL Night destijds ook een beetje genekt. Ja. Dat het eigenlijk gewoon was, er zit alleen maar BN'ers die een nieuw programma komen pluggen.
Zeker, maar ik denk wel dat het in de beginperiode van RTL Late Night juist wat meer het onderscheiden van toen Pauw en Witteman. En dat je daardoor misschien wel een andere kijkcijfersgroep aan je kon binden.
Dat
wel. Ik denk dat dat nu... nu blijkt er toch gewoon niet echt behoefte voor. Dus ik verwacht...
Er zijn ook al gewoon veel talkshows. Dat is het ook gewoon. Ja. Maar ik zou zeggen, ik heb liever 7:30 dan Vandaag Inside.
ik ben heel erg benieuwd. Ik vraag me ook af, want dat SBS6 toch nog een talkshow wil gaan proberen. Of in ieder geval weer om 7:30. Ik ben benieuwd of dat gerucht klopt.
Ja, en of dat dan wel een succes wordt, vraag ik me ook af.
Precies. Het NOS-journaal krijgt 3 nieuwe politieke verslaggevers. Jeroen Jonker was voor de NOS al werkzaam als verslaggever bij Nieuwsuur. Emma Jackson was chef economie op de redactie van de NOS. En Noeska van der Meijden werkte eerder voor de redacties van Pauw, Jinek en Bo. Ze vullen de plekken in die zijn vrijgekomen door onder andere het pensioen van Ron Vreese en de nieuwe functie van Arie Stemmerdink als correspondent in Brussel.
3 juryleden zijn uit de jury van de Online Radio Award gestapt. Patricia van Liemt stapt uit de jury vanwege de nominatie van Johan Derks als beste presentator. Vincent Bijlo stapte uit de jury omdat hij de kwaliteit van de meeste genomineerde presentatoren en podcasts onder de maat vindt. En hij bij een van de genomineerden is betrokken. Q-music DJ Domien Verschuren stapt uit de jury vanwege de ontstane commotie. Maar het is niet duidelijk of dat dan ook gaat zeg maar, over deze commotie.
Dat is wel heel algemeen, ja.
Ja.
Aha, maar ook een beetje apart van Vincent Bijlo. Dat hij is opgestapt omdat hij bij een van de genomineerden hoort. Dat is best wel logisch. Maar die dat hij ook nog het noodzakelijk vond
ja,
om erbij te zeggen dat ik de kwaliteit van de meest genomineerde presentatoren en podcast onder de maat vind. Dat is wel een beetje steek onder water naar je collega's.
Ja, kunnen we net goed ook niet meer meedoen bij het Songfestival, toch?
Nee. Antoinette Hertzenberg die heeft een Media Oeuvre Award gekregen. De presentatrice kreeg de prijs in het radioprogramma De Perstribune. Volgens de jury is het onbegrijpelijk dat zij nog nooit de prijs voor de beste tv-interviewster heeft gewonnen. Want ze weet als geen ander elke opponent op de knieën te krijgen. Van malafide Woekerpolis-jongens tot slecht voorbereide woordvoerders. Ook wordt ze geprezen om haar onvermoeibaarheid en onverschrokkenheid.
RTL 5 komt met een nieuw opsporingsprogramma. In het programma Opsporing NL wordt, net als bij Opsporing Verzocht, het publiek om hulp gevraagd bij het oplossen van misdrijven. Volgens RTL is er wel degelijk een verschil tussen de twee programma's. Opsporing NL gaat meer zaken op locatie behandelen. De presentatie wordt gedaan door Pim CD. Het programma is vanaf 30 mei te zien.
Nou, bijzonder. En RTL 5 gooit daardoor nog meer de crime.
Ja, nog meer sirenes en hulpdiensten inderdaad, ja.
Ja, want 112 vandaag klinkt. Scoort op zich ook best redelijk.
Voor RTL 5 wel, ja. Ik ben geen vaste kijker, moet ik zeggen. Als er nou echt iets is wat sowieso een nieuws beheerst, dan blijf ik misschien even hangen. Zoals met de Apple Store bijvoorbeeld. Maar voor de rest, voor mij hoeft het
niet.
Nee,
dat is waar. Maar op zich, ze doen het wel aardig.
Ja, zeker.
Huub Stapel die vertolkt de rol van pater Titus Brandsma in een nieuwe podcast. De podcast Titus, een reis langs een leven, is gisteren gelanceerd door de KRO-NCRV in het kader van de heiligverklaring van Brandsma. Sinan Khan presenteert de podcast. Ook zijn er rollen voor Thomas Kamaar en Fayen van der Bos.
Niet alleen in Europa werd er een songfestival gehouden, maar ook in de Verenigde Staten deze week. Oklahoma heeft daar gewonnen dankzij K-pop zangeres Alexa met het nummer Wonderland. Goed liedje?
Ja.
Ik vind hem ook wel lekker. Ik moet zeggen, ik was vooral fan van Texas. Die werden vierde. Nummer 2 was trouwens Colorado en 3 Kentucky. En volgend jaar komt er waarschijnlijk ook een Canadees Songfestival.
Ah, en ik ben benieuwd of dit terugkomt.
De kijkcijfers vielen een beetje tegen volgens mij voor Amerikaanse begrippen. Dus we zullen het zien.
We zullen het zien. Radio 538 is gestopt met die verrukte, het dagelijks uur met foute muziek. Edwin Evers schreef die verrukte halbestoende in het leven dat werd later opgerekt tot een uur. In plaats daarvan komt 538 sinds vanmorgen met het item 90s and 9 met een uur lang muziek uit de jaren 90.
Documentairemaakster Linda Hakenboom is weer aan het werk gegaan. Hakenboom is bezig met een documentaire over songfestivalzangeres Estien. In 2020 kreeg Hakenboom te horen dat ze borstkanker had en deelde openhartig alles over haar behandeling. Wanneer de documentaire over Estien te zien is, dat is nog niet bekend.
En presentator en influencer Bram Krikke heeft sinds kort zijn eigen chips, genaamd Krikkies. De krekjes zijn maischips met kaassmaak die volgens de verpakking een lekker corny zijn. De chips zijn te koop bij de Jumbo.
Ja, zometeen gaan we nog even de agenda voor de komende week doornemen. En we bellen met Frank Westerman. Die heeft een nieuw programma over kunst uit concentratiekampen. Eerst Metro Station. Dit is Shake It. Metro Station en Shake It. En we stappen over op de agenda voor komende week. Wat gebeurt er dan allemaal in de media? Vanavond kun je op NPO 2 kijken naar de tweede doc Sexual Healing. Een documentaire over de noodzaak van intiem menselijk contact voor elke mens. En hoe complex het kan zijn om dat te verwezenlijken wanneer seks hebben niet vanzelfsprekend is.
En vanaf vanavond kun je op NPO 2 kijken naar De Gevluchte Gast. In deze spin-off van De Geknipte Gast interviewt Özkan Akyol vluchtelingen uit verschillende landen.
Op NPO 3 kun je vanaf vanavond kijken naar De Roze Supporters. Deze documentaire serie gaat over homoseksualiteit in het voetbal. En de KRO-NCRV lanceert vandaag behalve de serie ook een campagne om homofobe spreekkoren in voetbalstadions tegen te gaan.
En op RTL 4 begint vanavond een nieuw seizoen van Koken zonder kijken. En fans kunnen hun geluk niet op, want het duurt maar liefst 1,5 uur.
Ja, maar ik snap dat niet. Kopen zonder kijken, dat is toch gewoon van, je doet een blindhoek om. Kijk, hier is je huis. Hier tekenen. Veel plezier ermee.
Ja,
er
zitten wel wat dingen.
Ja, bedoel, als je de bezichtiging overstaat, dan blijft er toch vrij weinig van het concept een huis kopen over.
Je moet het maar eens zien. Het is veel beloofd.
Oké. Okay. We hebben het er al net al uitgebreid over gehad. Op SBS6 keert vandaag in Zuid na een kleine 3 weken weer terug op de buis. In de eerste aflevering zijn gelijk ook 2 vrouwen te gast. Roxanne Kneteman en Helene van Rooyen.
Vanaf morgen kun je op NPO 3 kijken naar de school Wie Kleur Bekend. In deze serie worden leerlingen getest op vooroordelen die ze hebben over ras.
Morgen begint op RTL 4 een nieuwe serie van Voor Hetzelfde Geld. Hierin gaan mensen een huis kopen dat net zoveel waard is als het huis waar ze nu wonen.
En woensdag keert Paul de Leeuw weer terug met een nieuw seizoen van Busje Komt Zo op NPO 1.
Donderdag kun je op NPO 1 kijken naar Hello Goodbye, Hoe Is Het Nu Met? Waarin Joris Lienzen teruggaat naar mensen die hij op Schiphol heeft ontmoet.
Ook donderdag op NPO 1, Pop 22, een nieuw muziekprogramma van Matthijs van Nieuwkerk en Ilse de Lange. In de eerste aflevering zijn er Soor, Vrouwtje, Blanks en Davina Michel te gast.
Donderdag kun je op NPO 3 kijken naar het M-woord. Deze documentaire gaat over homoseksualiteit binnen de islam. En direct daarna is er ook nog een aftertalk van de documentaire.
En vrijdag kun je op RTL 5 kijken naar beruchte gevangenissen, Ewout in de cel, waarin Ewout Genemans buitenlandse gevangenissen bezoekt.
Zaterdag komt er nog een nieuw programma van Matthijs van Nieuwkerk op NPO 1, The Connection. In deze quiz leiden de antwoorden op de vragen naar hetzelfde centrale antwoord.
En op RTL 4 kun je zaterdag ook kijken naar een quiz, de 1% quiz met Tel Bekkamp. Het draait niet alleen om kennis, maar om logisch en creatief nadenken.
Op SBS6 kun je vanaf zaterdag kijken naar het Roerom, waarin mensen worden gevolgd tijdens hun emigratie. En om een of andere reden beginnen ze bijna altijd een bed and breakfast. Dat zie je bij Ik Vertrek en dat zie je hier ook.
Ja. En zondag begint op NPO 1 het nieuwe zangprogramma Amazing Grace. Gio Franca Ostiana gaat bekende zangers als Sjurma Rous en Dries Holvink leren om gospel te zingen.
Ook zondag op NPO 1, een nieuw seizoen van Het Dorp. In dit programma bezoeken Huub Stapel en Wim Daniels de mooiste dorpjes van Nederland.
En zondag kun je op NPO 1 kijken naar Spreek Nu. In dit programma willen politie en justitie een cold case oplossen die tijdens deze documentaire wordt gelanceerd. Welke cold case dat is nog niet bekend.
En op NPO 3 kijk je zondag naar de nieuwe komische dramaserie Jos met in de hoofdrol Diederik Ebbingen. Yannick, ik moet jou nu gaan bedanken voor erbij zijn deze uitzending. Zometeen hebben we nog een interview, ook aan de telefoon met Frank Westerman. Maar we hebben maar één telefoonlijn. Bedankt voor nu en hopelijk zit je volgende week gewoon weer naast me. Dat het dan allemaal is opgelost. Wat zeg je?
Tot volgende week, zeg ik dan alvast.
Ja, tot volgende week. En dit zijn Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Nee, Kurt Nielsen. Nena komt zo meteen. Dit is Kurt Nielsen. She's so high.
She's blood, flesh and bone. No tucks or silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong, and nothing's gonna happen.
Gerrit Nielsen en She's So High. In de Mediaweek, Radio Salto, Amsterdam FM. Vanaf vanavond is de drieluik Kunst achter prikkeldraad te zien. In deze documentaire serie reist schrijver en journalist Frank Westerman af naar voormalige concentratiekampen in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Polen. En ontdekt daar de kunstwerken die de gevangenen hebben gemaakt in die tijd. Want de concentratiekampen van de nazi's waren plekken vol geweld, honger, ellende en dood. Maar ook hier werd geschilderd, muziek gemaakt, toneel gespeeld en gedichten geschreven. Al deze kunstvormen die achter prikkeldraad werden gemaakt, die worden nu belicht in deze documentaire reeks van Frank Westermans. En ik heb hem nu aan de telefoon. Frank, goedemiddag.
Dag, hallo, goedemiddag.
Ja, ik wist niet dat er kunst werd gemaakt op zulke verschrikkelijke plekken. Ik denk veel anderen ook niet. Hoe kwam jij daarachter?
Ja, het is verbazingwekkend. Ik ben opgegroeid in de buurt van Westerbork en de kamp Westerbork. Mijn grootvader heeft in kamp vruchtdwangarbeid moeten verrichten in 1943 voor hulp aan zijn buren, Joodse buren, die waren ondergedoken. Mm-hmm. En ik wist wel al dat er ook achter prikkeldraad mooie dingen, schoonheid is gecreëerd. Gek genoeg, hè? Want het decor is natuurlijk verderf en dood. Mm-hmm. En naarmate je verder naar het oosten gaat, naar de kampen en tot en met Auschwitz. Maar dat er in Auschwitz 5 orkesten speelden, dat wist ik niet.
Nee, want het beeld ook dat ik heb van die kampen is ook juist inderdaad, je zit daar met al die mensen op elkaar gepakt en je hebt verder niks. Je hebt geen potlood, je hebt geen pen, je hebt geen muziekinstrument. Maar dat was er dus blijkbaar wel.
Nou, kijk, er zijn twee. Ja, het mooie is, we gaan echt op reis, hè. Dus je gaat mee van Vught en dan gaan we naar Ravensbrück. En dat is het vrouwenkamp. Dan gaan we naar Dachau. En alleen al Dachau, daar was bijvoorbeeld een kruidentuin, omdat Heinrich Himmler, de baas van de SS, als hobby een soort heilzame kruiden. En dat liet hij de gevangenen verbouwen. Maar hij had ook bijvoorbeeld tekenaars. En dan liet hij een prachtig herbarium maken. En dan kwam hij met zijn dochter, de Gudrun, en die was toen 12. En die schrijft dan in het dagboekje prachtige tekeningen gezien van de gevangenen in Dachau. Tussen de middag heerlijk geluncht, Gudrun, 12 jaar. Nou, dat gaat je door merg en been. Maar die tegenstelling, dat je dus aan de ene kant onder schot gehouden wordt en afgemat en er ook bij neervalt, want dat is ook letterlijk gebeurd daar. En tegelijkertijd met een penseeltje, dat zijn dan net weer anderen, die mooie plantjes tekenen. Dat was dus in opdracht van de SS, van Heinrich Himmler. Je hebt ook, en daar stuiten we ook steeds op, bijvoorbeeld meteen al in kamp Vught, waar het vanavond begint, op dingetjes die uit verzet zijn gemaakt. Hè? Dus om je waardigheid te behouden. En hoe kom je dan aan wat je zegt, pen of een potlood of een stuk papier? En dat werd vaak georganiseerd, noemden ze dat, de gevangenen. En dat is dus gejat. Want ze moesten allemaal naar een werkplaats en de een moest met uniformen stikken. En dan nam je stukjes van die stof mee. En daar is een fantastisch, bijzonder mooi poppetje van gemaakt. Dat is dus illegaal, clandestien, met gevaar voor eigen leven. Dat soort dingen laten we zien in de serie.
Oké, maar het is dus niet zo dat die mensen, ik op de nog te horen ben, het is dus niet zo dat die mensen dat gewoon deden als een soort tijdverdrijf of zo. Het was wel zeg maar echt om een soort kracht uit te stralen of dus onder dwang.
Ja, het is een heel palet, om het zo maar even te zeggen. Dus je hebt uit verzet, hè, mensen die ook een briefje smokkelden in een kunstzinnige vorm naar buiten. Het is een getuigenis, sommige. Henri Pieck, de tweelingbroer van Anton Pieck. Anton Pieck kennen we allemaal, hè, van de
trommels.
Ja, en van de Efteling. En Henri Pieck is de tweelingbroer, die zit in kamp Buchenwald. En die heeft dus illegaal houtskoolschetsen gemaakt. En die zijn, dat zijn gewoon waardevolle documenten. In de zin van, zo ging het eraan toe, hè. Dus vastgelegd. Nou, dan heb je nog tijdverdrijf, precies wat je zegt, zinnen verzetten. Wat moet je in hemelsnaam als je alles is ontnomen? En dan zijn er een heleboel kunstdingen gemaakt in opdracht, maar dat was dan ook weer een kans voor als je gevangen was, als je was afgevoerd tot en met Auschwitz. Als je viool kon spelen, had je nog een kleine kans die held te overleven. Want dan kwam je misschien in zo'n orkest. En dat is echt, in Auschwitz kwamen we bijvoorbeeld bij het Lager Museum. En dan denk je van, ze hebben na afloop een museum ingericht. Nee, tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Holocaust, de vernietiging van Auschwitz, was er voor delegaties SS'ers met petten die op bezoek kwamen een museumje ingericht. En daar kon je dus een jachttafereel of badende naakte vrouwen. En die hebben we ook allemaal gezien. En dan sta je dus, dan sta je te kijken en dan denk je van ja, wacht even, wat is hier nou? Is het nou pervers dat ik naar naakte zit? Nee, het perverse is dat de mensen die dit moesten maken, die penseelden voor hun leven. En dat was, dit was je. Dit wilden ze, dit konden ze krijgen, die Heimatkunst enzovoorts. Want ik had die Duitsers op frikte.
Ja, en je zei net, die mensen die dus dan naar Auschwitz werden afgevoerd, die hoopten in dat orkest terecht te komen. Maar wat voor orkest was dat dan? Was dat dan ook echt een orkest dat dan, zeg maar, dat dan moest ook weer van de nazi's? Of,
ja, dat was niet. Dat was dus, en dat waren de vijf, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Maar bijvoorbeeld, die hebt dan de kampcommandant, een hele beruchte, Rudolf Hus. En die had een hele diepe tuin. En die tuin die liep over in een soort prieeltje. En daar waren dan bijvoorbeeld 28 muzikanten op zondagmiddag. Want die SS'ers, die bewakers, die moesten zich verpozen. En hij zei even, en dat doen we ook in de serie hoor, dan kijk je even naar links en dan zie je de eerste gaskamer. Dus op hetzelfde perceeltje is een stukje groen met een prieeltje en een mooie kastanjeboom. En daar stonden op zondagmiddag gevangenen. En die kregen ook een uniformpje. En die kregen, die hadden dus een instrument. En die moesten dus spelen voor hun leven.
Maar dan konden ze dus wel in leven blijven als ze in dat orkest zaten?
Sterker nog, het was een van de weinige middelen om Auschwitz te overleven. Als je iets kon, als je een talent had. En dat dus, ja, als je dat in dienst kon stellen van inderdaad de opdrachtgevers, de beulen. Mm-hmm. Dan had je een kans om Auschwitz te overleven.
Okay, en je hebt dus allemaal verschillende kunstvormen. Je had het over tekeningen, we hebben het nu over muziek. Ik heb gehoord, toneel komt bijvoorbeeld ook voor in de oorlogstijd.
Ja, en dat is echt wel het verbazingwekkende. We maken een reis, het is ook een zoektocht. Ik probeer ook, ja, maar ik stuit op dingen die ik van tevoren ook niet had voor mogelijk gehouden. En bijvoorbeeld Buchenwald, dus, daar moesten de mensen op het appel zelfs een kamplied componeren, instuderen en zingen. Tot ze bij neerviel ongeveer. En in hetzelfde Buchenwald had je een schuur waar dan toneel werd gespeeld. Dat was trouwens in Westerbork ook. En dat is de Boemte Abend, op de avond voordat de treinen vertrokken naar Auschwitz of Sobibor. Boemte Abend hadden ze dus ook in Buchenwald. Mm-hmm. Het is vrij onvoorstelbaar. Het is ook wel, in sommige gevallen, ik vind het heel aangrijpend. Dat kun je ook zien, denk ik. Maar ook heel, soms zijn het verhalen van veerkracht en van verzet en van hoop. En zelfs de getuigenis, ik zeg ook op het laatst van, ja, het gezegde gaat hoop sterft als laatste. Maar je zou kunnen zeggen, kunst sterft als laatste. Of kunst overleeft. Want dat is wat we in handen krijgen, waar je nog naar kan kijken. En waar je in sommige gevallen met een kleindochter of met een kleinzoon nog over kan praten.
Ja, precies. We moeten bijna gaan afronden. Tot slot, welk kunstwerk of verhaal is je het meest bijgebleven?
Ook bijvoorbeeld Joost Spier uit Zutphen was een cartoonist. En die heeft dan schetsen gemaakt voor een soort propagandafilm van de nazi's in Theresienstad, de kamp Theresienstad. En dan zag je af van, ja, een propagandafilm midden in de oorlog, eigenlijk om de rest van de wereld een rat voor de ogen te draaien, dat, en die grootste misdaad uit de geschiedenis te verbloemen. Had hij een keuze, moest hij daar, dan probeer je in hem te verplaatsen, wat natuurlijk niet kan. En aan de andere kant denk je dan van, ja, wat zou ik hebben gedaan in zijn schoenen? Zou je niet ook gewoon, je tekenen? Hij heeft meegewerkt aan het script de tekeningen, zeg maar, zo'n tableau van een propagandafilm. Die is berucht. Hitler schenkt de Joden een stad. Ja, hallo. Dit was om de rest van de wereld eigenlijk een rat voor de ogen te draaien.
Ja, we zijn wel door de tijd heen nu. Dus ik moet je nu echt afbreken, want we worden er zo uitgegooid. Ik wil in ieder geval nog gezegd hebben dat Kunst achter prikkeldraad vanaf vanavond om 30:30 te zien is bij Omroep Max op NPO 2. Ik wil bedanken, Frank Westerman, voor je tijd. Helaas konden we niet langer doorgaan. En we zijn ook aan het eind gekomen van deze uitzending van de Media Week. Volgende week om 4:00 zijn we er weer op Radio Salto. En dan zit hopelijk ook Yannick weer naast mij. Tot de volgende Media Week.